Verbeter de wereld met Vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Hoe gezond is ons vlees eigenlijk? En kan het ook zonder? Hoe worden we verleid in onze voedselkeuzes en zou de overheid zich daarmee moeten bemoeien? Mijn gast van vandaag is nogal een zwaar gewicht in de gezondheidswetenschap. En bedoel ik dan niet letterlijk, want er zit een hele slanke man tegenover me. Hij is hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij houdt zich al 40 jaar bezig met voeding, voedselbeleid en welvaartsziekten. Hij adviseert daarover de Gezondheidsraad en ook nog eens de internationale World Health Organization. En hij schreef 3 boeken over hoe we met elkaar nou toch een beetje gezonder kunnen worden. Professor Jaap Seidel,
ja.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb ik nog iets heel belangrijks gemist in die enorme cv?
Nee hoor, nee, dat is meer dan voldoende.
Ik zou willen beginnen. Je weet alles over gezonde voeding en ongezonde voeding. En je weet ook precies hoe we verleid worden tot ongezond voedselgedrag. Laat jij jezelf eigenlijk nog wel eens verleiden tot een ongezonde keuze?
Jazeker hoor. Als ik moe ben en ik sta op het station en het waait hard en de trein is weer vertraagd en ik moet nog een heel eind, dan ga ik ook naar die snackbar om voor de lekkere trek, zal ik maar zeggen.
En wat is dan die tractatie die onweerstaanbaar is?
Ja, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit als het maar vult, weet je. Dus als het maar een beetje zout en hartig en lekker en warm is, dan maakt het niet zo heel veel uit. Want dat is het enige wat je eigenlijk dan wil. Je wil iets wat je trek stilt. En ja, dan ga je niet denken van, moet ik nou op zoek naar een groenteboer en dan eens even kijken of ze daar nog salades hebben en of ik dan een vorkje kan vinden en of een bordje of weet ik van wat. En moet er dan wel of niet dressing bij? En die is er dan ook niet, weet je. Dus dat is dus die verleidingen die zijn vooral op dat soort momenten.
Ja. En als dat er nou wel geweest zou zijn, zo'n lekkere salade in de kiosk, helpt dat dan? Of is het...
Dat helpt enorm, ja. Als die tenminste niet al te duur is. Hè? Want dat heb ik ook wel eens met studenten. Dan was ik gingen we ergens naartoe en dan zei ik van, oh, ze hebben hier ook salades. Ze zeiden, die zijn €4,50. Weet je, en dat was maar een heel klein bakje. Dat gaan we echt niet kopen, dat is veel te duur. Dus het moet wel een beetje aantrekkelijk zijn. En dat is het vaak niet. Hè. Het is toch vaak moeilijk te vinden. Het is al een beetje oud. En het is of heel duur. Dan wel onhandig. Met veel plastic en zo er weer bij. Dus het is nog niet ideaal.
Nee, dus prijs speelt zeker ook een rol.
Prijs speelt ook een rol, ja.
Nou, daar komen we straks nog op terug. Ik zou graag het gesprek van vandaag eigenlijk een beetje indelen op de manier waarop jullie, Jutka Halberstadt en jezelf, het boek Andere Kost, dat vorig jaar verschenen is, ook hebben ingedeeld. En dat kijkt eigenlijk naar de microcosmos en de macrocosmos. Ja. Zou je kort kunnen uitleggen wat het verschil is tussen die twee?
Ja, eigenlijk deden de Grieken dat al. Die hadden dat onderscheid tussen de micro- en de macrocosmos. En de microcosmos is alles in ons. En de macrocosmos is eigenlijk alles buiten ons. Dus dat is de makkelijkste indeling. Maar er zijn heel veel parallellen. Hè? Van alles wat niet goed is voor wat buiten ons is, dat is ook niet goed voor binnen ons. En er zijn wisselwerkingen tussen die twee. En vaak denken mensen eigenlijk vooral op wat ligt er op mijn bord. Wat eet ik dan? Wat doet dat dan aan mijn gezondheid? En zitten daar vitamines, mineralen en eiwitten in en dat soort dingen. Dat zijn echt dat microcosmos vragen. Ja. En aan de andere kant hebben ze vragen over, hebben we straks nog wel voldoende te eten? Is het straks niet te duur? Is het niet zo dat er straks heel veel honger is in de wereld enzovoort? En dat zijn allemaal macrocosmos-achtige dingen. En eigenlijk moet je die twee dingen met elkaar verbinden. Dat is het idee van het boek.
Ja. Ja. Nou, kijk, dat gaan we dus vandaag ook proberen te doen. Dan beginnen we met de microcosmos. Ja. En dan vind ik het altijd even aardig om eerst eens even de geluiden op straat te laten horen over wat mensen zeggen over hun eetpatroon.
Oké. Okay.
De Vegan Voxpop.
Eet u veel vlees?
Nee.
Nee?
Nee. Heel dun schijfje runderrookvlees morgens van de beste slager als het kan. Maar we eten niet veel vlees. Nee, maar we zijn niet vegetarisch.
En denkt u dat je gezond kunt leven op een vegetarisch dieet?
Ja, dat denk ik wel.
Mijn dochter heeft het wel.
Ja.
Wij zijn van de oude stempel, wij nog een beetje ouderwets natuurlijk. Want dat hoort zo, dat moet je zo doen voor je gezondheid. Maar ik heb er wel heel veel oor voor. Ja, ik vind het wel heel geweldig wat mensen doen die zo proberen te leven.
We zijn nu een paar dagen weg geweest en we zeiden tegen elkaar, We komen hele zware mensen tegen. Wat is toch ongezond?
Ik ga onbegrijpelijk staan kijken. En ik, nou,
met verbazing.
Zo, vrouwen. Oh, alsmaar vrouwen.
Dames.
Ik denk, jongens, ik ben een mannetje. Wegwezen.
Wat eten jullie?
Het is niet te geloven. En als je ook ziet, dan denken wij, waar laten ze het maar nou? Okay. En ik weet niet of ik daarop mag ingaan. Want ik vind, mensen hebben hun eigen recht, en hun, maar ook hun eigen verplichtingen. Maar ik snap zelf niet dat ze het zo willen.
Ja. Nee.
Ja, wie ben ik?
Denkt u dat de mensen er echt heel bewust mee zijn?
Als ze dat zouden doen, zouden ze zo niet rondlopen. Ik zou niet als vrouw willen dat ik zo rondliep.
Nou, ik denk dat het wel kan. Maar dan moet je er een wetenschap van maken. En ik heb precies 10 minuten om boodschappen te doen vandaag. En morgen ook. En de rest komende 20 jaar ook. Ik ga er geen wetenschap van maken.
We gaan beginnen volgend jaar vegetarisch op. Zeker weten. Ik wil afvallen.
Ah, u denkt dat u er slanker van kan worden?
Ja.
Waarom dan niet gelijk beginnen?
Nee. Ik heb geen kracht. Ik hou van koe en vis en kip. Daarom, ik ga niet nu.
Denkt u dat u gezond kan zijn op een vegetarisch dieet?
Ik? Dat weet ik niet. Ik heb het nog nooit niet geprobeerd. Nee, dat weet ik niet. Maar ja, dat is hoe je jezelf in het leven staat.
Denk je dat als je plantaardig zou eten, vegetarisch, dat je dan voedingsstoffen tekort zou krijgen?
Ja, volgens wat je af en toe hoort en leest, ze zeggen wel dat je wel toch af en toe wel een stukje vlees nodig of een stukje kip voor proteïnes en zo. Maar of het zo is, weet ik niet.
Helemaal veganistisch?
Ja.
Waarom eet je veganistisch?
Voor mijn gezondheid, voor de planeet en voor dierenleed. Zodat dat niet meer gebeurt. Of minder.
En waarom denk je dat dat goed is voor je gezondheid?
Omdat ik dat voel. Maar ik denk dat je ook gezond kan eten als je niet plant-based eet. Maar ik let daarop. En je kan ook ongezond eten als je wel plant-based eet.
Ja.
Dus Oreo's zijn bijvoorbeeld ook plant-based. Of veganistisch. Maar die zijn natuurlijk niet gezond.
Zo, wat valt je meest op?
Nou, dat er een enorme verscheidenheid van meningen is natuurlijk. En dat de meeste mensen ook wel zeggen, ja, ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Het is heel erg moeilijk, ik zou het misschien wel willen, maar het is zo lastig om te doen. Dus dat valt wel heel erg op, ook wel hoe mensen veroordelend naar elkaar kunnen zijn. Hè? Er zijn vrouwen met overgewicht en waarom kiezen die daar nou voor? En hoe kan dat nou dat ze dat accepteren en zo? En er zitten heel veel oordelen in en veel vooroordelen ook. Maar het meest in het oog springt eigenlijk dat mensen wel nadenken over hun voeding, maar dat ze eigenlijk ook vinden dat je dat niet kan veranderen.
Ja. Ja, laten we eens beginnen met de vraag, is vlees nou eigenlijk gezond?
Ja, mensen hebben eigenlijk altijd vlees gegeten, hè, sinds de oertijd. Voor zover we weten, hè, zijn mensen, als je kijkt naar de lichaamsbouw en naar onze tanden en dan naar ons maag-darmstelsel en zo, dan zijn wij omnivoren. Hè. We hebben dus ook voedingsstoffen nodig die uit een mix van plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen komen. En we zijn dus niet als katachtigen die alleen maar carnivoor zijn. En we zijn niet zoals koeien die alleen maar herbivoor zijn. Maar we zijn echte alleseters. En dat maakt ons ook zo succesvol. We zijn daardoor over de hele wereld uitgezwermd. En overal waar maar wat te eten is. Ja, wij eten het wel op en we kunnen er van leven.
Op allerlei verschillende
manieren. Of het nou op de Noordpool is, of in de woestijn, of ergens in een berglandschap, of waar dan ook, in een rivierdelta. Mensen kunnen gewoon daar hun eten vinden en hebben altijd wel weer genoeg om van te leven.
Met meer vlees of met minder vlees?
Ja, heel veel variaties zie je. Hè. Je ziet bijvoorbeeld de Inuit in het Noordpoolgebied die bijna nooit groenten en fruit eten. Alleen maar dierlijke proteïnes uit vis en zeehond enzovoort. En je ziet ook mensen die alleen maar op plantaardige knollen en fruit en zo leven en die het ook heel goed doen. He, dus wij zijn heel erg veerkrachtig als het gaat om ons voedsel. En we hebben een beetje een mengsel van alles nodig. Dus in principe is vlees niet ongezond. Alleen de manier waarop wij vlees produceren en consumeren is wel ongezond. En dat geldt voor heel veel dingen. Net zoals suiker is niet ongezond, want dat zit in fruit en het zit in allerlei dingen. Maar de manier waarop wij suiker consumeren maakt dat we ziek worden. Dus het is niet zo dat stoffen of producten op zichzelf ongezond of gezond zijn. Maar dat de manier waarop we met dat voedsel omgaan en hoe we het consumeren, in welk voedselpatroon, dat maakt of we wel of niet er problemen mee krijgen.
En dat eerste puntje, ook de manier waarop we vlees produceren is ongezond. Wat houdt dat in?
Nou ja, dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit, hè, van het diervoedsel wat er is, of die dieren een normaal leven hebben gehad of niet, enzovoort. Dat maakt ook uit op de samenstelling van het eten. En we bewerken heel veel vlees. Hè. We onttrekken daar nuttige stoffen aan, we voegen er weer zout aan toe, en we gaan het dan frituren en we gaan het dit en met dat bewerken, en dan stoppen we nog nitriet bij, nog kleurversterkers en smaakversterkers enzovoort. En dan krijgen we op een bepaald moment iets wat ook nog vaag lijkt op iets wat ooit misschien vlees is geweest, maar meestal niet eens meer. En dat, ja. Op die manier consumeren wij dan vlees.
Ja. Maar zelfs dus in dat onbewerkte vlees is ook de manier waarop het vee gehouden wordt, heeft impact op de gezondheid ervan.
Nou ja, je weet dat de samenstelling van vlees hangt af van of koeien worden met krachtvoer snel worden opgefokt, zal ik maar zeggen, om vlees te produceren. Of dat ze hun hele leven in de berg hebben kunnen rondlopen. Of op een.
Dat maakt het meer of minder gezond.
Net zoals onze eigen spieren... Hè, van iemand die de hele dag op de bank ligt, is heel ander, en die alleen maar fastfood eet, die heeft een andere spierkwaliteit dan mensen die heel erg actief zijn.
En dat vertaalt zich weer in de gezondheid van het eten daarvan.
Ja.
En speelt antibiotica daar dan ook nog een rol in?
Ja, dat zou best dat speelt zeker een rol in de keten in ieder geval.
Ja.
En nou ja, stoffen die ook aan voedsel worden toegevoegd. Hè. We weten dat nog in de tijd van de gekke koeienziekte, ik weet niet of iemand zich dat nog kan herinneren, dat is niet zo heel lang geleden, hè. BSE-crisis in Europa. Er werd verondersteld dat miljoenen koeien zouden overlijden. Dat gebeurde over 100.000 overigens het geval. Maar ook dat 100.000 mensen zouden overlijden, omdat dat die ziekte, wat in Nederland ook wel Creutzfeldt-Jakob heette, zou overspringen naar mensen. En dat is ook voor een deel gebeurd. En dat vlees, dat was eigenlijk zo riskant, omdat die koeien gemalen koeienhersenen kregen om te eten. Dus ja, dan zie je een heel rechtstreeks verband tussen de manier waarop wij omgaan met onze dieren, wat voor voedsel ze krijgen, wat voor risico's eigenlijk het eten van vlees met zich mee kan brengen.
Ja.
Maar over het algemeen de gezondheid niet zo bepalend door of het vlees is of niet vlees is, maar veel meer hoe het bewerkt is en hoe het geconsumeerd wordt.
Ja, en dan nog even over dat rood vlees. Dat wordt inderdaad het vaakst gerelateerd aan vleesproblemen, geloof ik.
Ja, ik heb zelf aan zo'n rapport meegewerkt. Ik werk er overigens nog steeds aan mee. Dat van de World Cancer Research Fund, dat kijkt naar voeding en kanker. En die hebben op een bepaald moment alle onderzoeken op het gebied van bewerkt vlees en rood vlees en wit vlees enzovoorts gelegd in relatie tot allerlei vormen van kanker. En daar kwam toch wel vrij duidelijk uit dat bewerkt vlees en in mindere mate ook rood vlees toch wel geassocieerd is met een verhoogd risico op dikke darmkanker. Nou, dikke darmkanker komt veel voor. De risico was niet extreem verhoogd, maar omdat heel veel mensen vlees eten en heel veel mensen dikke darmkanker krijgen, heeft vlees dus wel een belangrijke impact op onze bevolkingsgezondheid. En op het totaal aantal mensen wat kanker krijgt. En dat is dus minder het geval bij wit vlees. En dat heeft te maken, waarschijnlijk, met het heemijzer wat in rood vlees zit, wat het er ook rood maakt. Hè. Dus dat is net zo het hemoglobine in onze eigen bloed en spieren. Dat heeft een effect op de darmwand. En dat is wat toxisch en dat kan celbeschadigingen opleveren. En dat kan dus uiteindelijk ook leiden tot verhoogd risico op kanker.
Aha. Ja, en rood vlees, dan hebben we het over, rundvlees. Valt kalfsvlees daar nou ook onder?
Ja, zeker, okay. Dat is ook een rund. Ja. Ja. Ja.
En varkensvlees?
Varkensvlees ook. Hoewel de varkensboeren zeggen van, pork is the other white meat. maar dat is niet zo, dat is ook rood vlees. Ja, en paardenvlees en schapenvlees en wild enzovoort. Okay, dat is allemaal ook rood vlees.
Dus eigenlijk alleen kippenvlees is dan, of kip en kalkoen, zeg maar.
Kip en gevogelte is meestal wit vlees. Ja.
Dus van het spectrum, als je dan voor onbewerkt zou kiezen, dan zou je eigenlijk zeggen, het witte vlees is nog het minst schadelijk.
Ja, dat heeft dezelfde voordelen, namelijk eiwitkwaliteit en voedingsstoffen en dat soort dingen. Maar het heeft niet die grote hoeveelheid heemijzer. En dat zou daardoor minder schadelijk zijn. Ja. Ja.
Wat me opviel, ik heb natuurlijk je boeken gelezen. Ik heb het idee dat je een beetje veranderd bent in de frequentie die je noemt. In het voedsellabyrint uit 2014 las ik: eet minder vlees. 2 tot 3 keer per week is genoeg. En ja, in andere kost uit 2021 las ik: word vegetariër of anders flexitariër. Eet hooguit 1 tot 3 keer per week vlees.
Ja, ja. Ja, die aanbevelingen zijn ook veranderd. Die eerste, die uit 2014, was het advies van de Gezondheidsraad. Ik zat in die commissie.
Ja.
En dat was, mensen eten 7 dagen in de week vlees. Dat kan wel best heel veel minder. En vooral rood vlees zou je minder moeten eten. En dat is eigenlijk nog steeds wel zo. En dan kijk je het echt vanuit gezondheidsoogpunt. Wat we in andere kost zijn gaan doen, is niet alleen maar naar gezondheid kijken, maar ook naar duurzaamheid en dierenwelzijn en allerlei andere aspecten. En dan zeggen we, ja, er is ook een alternatief. Ook om die redenen zou je echt nog veel minder vlees moeten eten. En dat maakt dus dat je, als je niet alleen kijkt naar je eigen gezondheid, maar je kijkt ook naar de gezondheid, zoals iemand in dat gesprek net ook zei, naar die van de planeet en van dieren en de dierenwelzijn en dat soort zaken. Ja, dan moet je echt veel verder terug.
Ja.
Dus het is niet zozeer mijn mening is veranderd, maar veel meer wanneer je meer uitzoomt en naar allerlei aspecten van voeding kijkt. Hè, dus als je mij vraagt, moet ik voor mijn gezondheid 7 dagen in de week vlees eten? Dan zeg ik, nee, beperk het tot een aantal keer in de week. Hè, 4 keer of zo is iets dergelijks. Dan, dat is voor heel veel mensen al best een lastige stap. Beperk dan vooral bewerkt en rood vlees. Maar als je ook nog zorgen hebt over de planeet en over dierenwelzijn en zo, dan zou je eigenlijk naar vegetariër moeten worden of veganist of wat dan ook. Want dan heb je een optimaal effect op al die aspecten.
Ja. En kun je nou gezond zijn als vegetariër?
Als vegetariër kan je absoluut gezond zijn. Hè. Er loopt al heel veel onderzoek al sinds de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw, waarin naar de gezondheid van vegetariërs zijn gekeken. Dat was vroeger een vrij elitaire, hoogopgeleide groep. Dus die deden het ook al heel erg goed. Maar die groep is inmiddels enorm veel groter geworden. En je ziet eigenlijk dat mensen die beperkt dierlijke producten eten, hè, want vegetariërs hebben natuurlijk wel zuivel en soms ook eieren en dat soort dingen, dat die het qua gezondheid eigenlijk altijd beter doen dan de gemiddelde bevolking.
Zijn er ook studies gedaan bijvoorbeeld naar levensverwachting van vegetariërs, veganisten versus vleeseters?
Ja, die zijn ook gedaan. Daar moet je altijd wel oppassen natuurlijk. Hè, want zoals ik al zei, vegetariërs die heel oud zijn geworden, die zijn heel vroeg lang geleden al begonnen. En dat was toen vrij elitair. En dat zijn mensen die heel bewust bezig waren met gezondheid en met bonen enzovoort. Naar de reformwinkels gingen in die tijd dat ik zelf studeerde, was ik ook vegetariër.
Oh ja?
Dan was het lastig. Hè? Je kon niet overal of bijna nooit in een restaurant iets vegetarisch bestellen. Dus je moest echt altijd goed opletten. Dus dat waren mensen die hoogopgeleid waren, vaak wel erg met hun voeding bezig waren. En die doen het over het algemeen natuurlijk goed. Dus die leven langer dan mensen die eigenlijk alleen maar elke dag de supermarkt hun karretje volgooien en kijken waar de aanbiedingen zitten.
Maar misschien is dat ook omdat ze ook niet roken. En,
ja, ze waren sowieso gezonder. Dus dat blijft altijd een beetje een moeilijke vergelijking. He, dus je zou dat dan moeten vergelijken met even hoog opgeleide mensen die van vlees eten enzovoort. Mm. Maar goed, het gaat ook niet zozeer om de levensverwachting. Wat veel belangrijker is, dat de mentale en fysieke gezondheid van mensen tot op hogere leeftijd veel beter is als ze minder rood vlees eten. Dus je gaat niet zozeer meer dood aan diabetes en aan hart- en vaatziekten, want er zijn allemaal medicijnen voor en je kunt intensief behandeld worden en je kunt nog heel oud worden met al die ziekten. Maar veel meer van wat is je kwaliteit van leven en wat is je fysieke en mentale gezondheid op hogere leeftijd? Kun je dan nog goed participeren met van alles en nog wat? Of zit je dan al jarenlang aan de pillen?
Ja.
Dus levensverwachting is maar een heel beperkte maat voor hoe goed gezondheid en voeding met elkaar samenhangen.
Ik vind het nog interessant, je noemt ook mentale gezondheid. Ik wist dat het impact heeft op bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten, geloof ik, het eten van vlees. Maar hoe zit dat met die mentale gezondheid? Hoe loopt dat verband?
Nou, kijk, mensen die lichamelijk fit zijn en lichamelijk en weinig chronische ziekten hebben meestal ook een betere mentale gezondheid. Hè? Sowieso is het al het hebben van een chronische fysieke aandoening heeft al effect op je mentale gezondheid. Maar we weten ook dat allerlei chronische welvaartsziektes ook gepaard gaan met meer angststoornissen, meer depressie en dat soort zaken. Dus het is niet zozeer het vlees, maar wel weer het ongezonde voedingspatroon wat je verlaat wanneer je echt vegetarisch gaat eten en meer groente en fruit gaat eten en dat soort zaken. Waardoor ook het risico op die mentale gezondheidsproblemen verlaagd wordt. Ja.
Ja. Nog even, we hadden het over... Ja, ik denk dat we kunnen concluderen, je kan dus gezond zijn als vegetariër.
Ja, zeker.
Als we een stapje verder gaan, als veganist, is dat nou iets wat je aan zou raden?
Ja, veganisten zijn ook over het algemeen heel gezond. Met name ook omdat veganisten nog bewuster zijn met hun voeding bezig. Omdat het nog ingewikkelder puzzel is vaak. Ook als je in restaurants bent, maar ook als je op vakantie bent of met feestjes en al dat soort dingen. Dus je bent voortdurend aan het uitpluizen. Je weet er vaak ook heel veel van. Hè, van ja, wat kom ik dan misschien tekort? Nou, misschien ijzer, misschien vitamine B12, misschien verschillende vetzuren en eiwitten. En die zijn daar dus heel erg mee bezig. En omdat ze er ook zo mee bezig zijn, zijn ze dus ook heel gezond. Hè? Dus ze kiezen heel bewust voor al bepaalde voedingsmiddelen. Want wat iemand zei, van dat koekjes zijn ook plantaardig en zo. Maar ja, veganisten zijn dan niet per se koekjes en frisdrankgebruikers. Maar kiezen veel meer voor thee en groente, ik noem maar wat. Ja, dus ook als veganist kun je heel gezond zijn. Over het algemeen slikken veganisten ook wel supplementen om zeg maar eventuele voedingsstoffentekorten te kunnen voorkomen. En daarmee ja, hebben ze ook een veel lager risico op allerlei chronische welvaartsziekten. Ja. Zoals ik al zei, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker enzovoort. Dan mensen die zeg maar een standaard Nederlands voedingspatroon hebben.
Ja. Ja, en die supplementen zijn dan vitamine B12?
Ja, met name. Ja.
Ja, hè? En D, hè? Hoor ik ook wel.
Vitamine D, ja, dat hangt... Ja, vitamine D haal je vooral uit de zon eigenlijk. Hè? Dus ja. Door je huid in de zon te laten zijn. En dat is op zich de belangrijkste reden. Dus vitamine D zou ik me niet zoveel zorgen over maken. Behalve misschien in de donkere winters en zo.
Ja.
Maar dat moeten sowieso heel veel mensen. Dat ook oudere mensen die wel vlees eten, die moeten ook vitamine D supplementen gebruiken. Dus dat is niet heel specifiek. En ja, er zijn specifieke groepen die kwetsbaar zijn. Hè? Dus oudere mensen, mensen met zwangerschap, jonge kinderen en zo, die een veel hogere intensieve voedingsbehoefte hebben. Daar moet je soms ook echt wel even goed nadenken of je met de voeding wel goed uitkomt als je veganistisch bent.
Ja, je moet er wat extra op letten en op hun supplementen letten. Ja, ik ben ook benieuwd, eet je wel eens vleesvervangers?
Ja, ik eet ook wel eens vleesvervangers, ja. Ook om te proberen eigenlijk. Hè. Dan is er weer een of ander nieuw product gemaakt van weer een nieuw bestanddeel. Hè. Je kunt het van allerlei soorten vleesvervangers zijn er natuurlijk. Ja, die gebruik ik ook wel eens, ja.
En valt dat dan onder gezonde voeding, zo'n vleesvervanger?
Nou, dat hangt heel erg af van de samenstelling en de bereidingswijze. En ook de manier waarop je het consumeert, zoals we al zeiden. Hè? Van, je kunt natuurlijk een veganistische junkvoeding maken. Die bestaat uit hotdogs en frietjes enzovoort. En dan heb je een beetje het zeg maar junkvoedselpatroon wat heel veel tieners in de wereld hebben. En ja, dat kun je dan veganistisch maken. Maar daarmee krijg je nog te veel zout, te veel vet binnen, te weinig eiwit binnen, te weinig enzovoorts. Dus dan heb je niet een gezonde voeding. Je hebt wel een voeding die zeker diervriendelijker is dan gewoon uit de snackbar, zal ik maar zeggen. Maar qua gezondheid schiet je er niet veel mee op. Nee. Maar er zijn wel vleesvervangers die wel heel volwaardig zijn. Hè? Die voldoende ijzer bevatten, die waar ook vitamine B12 aan toegevoegd is bijvoorbeeld. En die qua eiwitkwaliteit en vetzuursamenstelling en zo echt wel heel goed, daar is goed over nagedacht.
Ja. Ja.
Dus je kunt niet zomaar zeggen vleesvervangers zijn gezond of ongezond. Nee. Ik heb wel eens voor een consumentenprogramma een hele reeks, gewoon zo'n tafel vol met verschillende vleesvervangers. En dan naar de hoeveelheid zout, vet en eiwit enzovoort. Dat varieerde zo enorm. Van bijna niks tot heel veel enzovoorts. Voor al die combinaties. Dat je dus niet kunt in het algemeen iets kunt zeggen over vleesvervangers.
Nee. Want wat me opvalt in jullie boek, hebben jullie het ook vrij veel over de bewerking van voeding. Hè? Van laag bewerkt tot dan ultra bewerkt.
Ja, ja.
En ik denk dat veel vleesvervangers onder dat ultra bewerkt vallen.
Ja, ja.
Is dat nou eigenlijk kiezen uit twee kwaden dan? Een stukje vlees of een vleesvervanger?
Nee hoor, kijk, wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, en eigenlijk ook wat de Gezondheidsraad zegt, is een de eiwittransitie die we eigenlijk moeten hebben, namelijk van dierlijk eiwit naar meer plantaardig eiwitbronnen. Die moet je eigenlijk gepaard laten gaan door met het eten van een meer whole foods plant-based diet, om het in het Engels maar eens mooi te zeggen. Namelijk intacte voedingsmiddelen, dus meer bonen, meer peulvruchten, meer noten, meer paddenstoelen, meer dat, al dat soort dingen. En daarvan weten we ook dat dat gezond is, want dat levert heel veel voedingsstoffen op enzovoort. En het levert niet te veel zout, suiker en ongezonde vetten inname op. En daarvan weten we dat dat dus een hele goede manier is om hun voedingspatroon te veranderen. En als je die whole foods plant-based diet niet gaat doen, maar je vervangt die door een veganistische junkfood voeding. Inferieure gemaksvoeding met weinig voedingsstoffen en heel veel zout en suiker enzovoort. Ja, dan mis je dus alle voordelen van dat potentiële veganistische voedingspatroon. En daarmee is het dus niet kiezen uit twee kwaden. Je zou eigenlijk moeten kiezen uit, laat ik mijn vlees nou vervangen door andere voedingsmiddelen, door bonen, peulvruchten en noten en al die dingen die ik net zei, groenten. Want daarmee kun je ook heel gezond en
Nou, we natuurlijk, ik heb best wel podcast-uitzendingen gemaakt inmiddels. En we komen wel eigenlijk, ik kom zo'n beetje tot de conclusie dat we die vleesvervangers ook wel nodig hebben om mensen over te halen. Zeker in het begin, om af en toe eens een dag minder vlees te eten. En dan hebben we het dus niet over de junkfoodbar, maar dan hebben we het over de pasta bolognese, waar je eerst gewoon gehakt in hebt, half om half. En dat vervolgens vervangt door het vleesvervanger gehakt.
Ja.
Ja, is dat dan aan te raden?
Ja, zeker is het aan te raden. Ja. Nou ja, je moet het breder zien, ik denk. Dus die eiwittransitie die we nodig hebben, die is niet alleen vanwege onze gezondheid, maar ook vooral vanwege het gezonder en duurzamer houden van het voedselsysteem. Dat we voldoende voedsel kunnen produceren voor iedereen in de wereld. Dat dat op een duurzame manier gaat gebeuren zonder te veel grote impact op natuur, ecosystemen en dieren. En dat is wat we willen. En daarom is een vervanger van bolognese saus met gehakt naar meer plantaardige is een hele goeie. Want daarmee krijg je dus impact op zowel je eigen gezondheid als ook op die van de planeet en de dierenwelzijn en biodiversiteit en al dat soort grote problemen waar we mee te maken hebben. Het is zeer aan te raden. Ja. Maar of het nou heel erg veel helpt voor je gezondheid, als je van pasta met bolognese saus een andere pasta bolognese saus maakt. Je zou er eigenlijk willen dat je dan meer groenten gaat eten en meer noten en dat soort dingen.
Ja.
Dan is de impact veel groter. Dus ja, er is wel impact, maar die kan veel beter.
Mm-hmm.
Maar de impact op de gezondheid van planeet, dieren en planten, die is veel groter.
Ja. Maar ik stel hem toch nog scherp, want ik krijg namelijk de vraag vaak, of het argument van maar die vleesvervangers zijn ook niet gezond. Caroline van der Plas van de Boerenburgerbeweging, die tweet heel graag over hoe weinig er in vlees zou zitten en dan de hele ingrediëntenlijst van een vegan hamburger bijvoorbeeld, met als argument van kijk, dat is veel ongezonder.
Nee, dat is natuurlijk ook niet waar, hè, want er zitten weinig ingrediënten toegevoegd aan vlees. Want vlees is al, behalve dus als je het bewerkt en dus als je daar weer een hamburger van gaat maken of worst met, ik weet niet wat enzovoort. Dus ook dan worden er heel veel dingen toegevoegd. Zout en sulfiet en van alles en nog wat. Maar ook in vlees zitten transvetzuren, hè, die zijn slecht voor de gezondheid. Dus dat is hetzelfde als gehydrogeneerde palmolie, ik noem maar wat. En je kunt wel zeggen, er zitten geen toegevoegde ingrediënten aan, maar er zitten heel veel ingrediënten in vlees. Bijvoorbeeld dat heemijzer, dat is dan niet toegevoegd. En als je het aan een plant zou toevoegen, dan staat het op de ingrediëntenlijst. Ja, ja. En in vlees zit het gewoon.
Ik snap het. Ja, dus eigenlijk heeft een onbewerkt stuk vlees een veel langere ingrediëntenlijst aan voedingsstoffen die erin zitten.
Gunstige en ongunstige.
Ja.
En dat, bij bewerkt voedsel is het zo dat je al de toevoegingen moet aangeven. Dus op een banaan staat ook niet wat er allemaal in zit.
Ja, ja.
En dus op vlees staat er ook niet wat er allemaal in zit. Want het ingrediënt is banaan of het ingrediënt is vlees. Maar zodra je bananen gaat bewerken tot bananenchips en je maakt er een bananenmilkshake van, ik noem maar wat, dan staat er een hele lijst van ingrediënten bij. Omdat je die dan hebt toegevoegd. Dus de lijst die Caroline van der Plas, of Caroline van der Plas laat zien, zijn een lijst van toevoegingen van bewerkingen. Ja. Door bewerkingen. En dat is iets wat niet wil zeggen dat er niet heel veel stoffen zitten in onbewerkte voedingsmiddelen.
Ja, ja, ja. Dus kortom, de ingrediëntenlijst, de lengte van de ingrediëntenlijst zegt niet zoveel.
Nee.
En kunnen we mensen nou toch die dan zeggen van, nou, vooruit, ik ga voor een vleesvervanger vanavond, maak ik ook een stapje en die staan voor dat enorme schap. Kunnen we ze een beetje een tip geven hoe ze nou kunnen kiezen wat dan de meest gezonde vleesvervanger is?
Ja, ik zou, als je het echt vervangt als een stukje vlees vervangt door een ander product en het moet dan even volwaardig zijn, hè, als het, je wil geen tekorten gaan laten ontstaan, dan zou ik letten op, zit er vitamine B12 en ijzer in? Want dat is iets wat belangrijk is. Ik zou ook letten op hoeveel zout en verzadigd vet zit er nou in en hoeveel dingen zoals suiker zijn toegevoegd.
En de Nutri-score kan daar denk ik ook een hulp in zijn?
Ja, dat is zeer de vraag of dat helpt. Die kijkt eigenlijk niet naar dat soort dingen. Ah. He, dus dat is maakt het wat lastiger.
Trek ik nu een vat
Nee hoor, nee. Nou, op onbewerkte dingen staat geen Nutri-score. Dus dat is überhaupt dan heel moeilijk om te kiezen. Want we willen juist dat mensen dat gaan kiezen. En de Nutri-score die let eigenlijk alleen maar op een bepaald aantal aspecten. En vergelijkt dan die producten onderling. En dat kan betekenen dat allerlei ultrabewerkt gemaksvoedsel eigenlijk best een hele hoge score krijgt. Dus ontbijtgranen met heel veel suiker, dat zit dan toch nog best wel goed. Dus ik zou een Nutri-score niet gebruiken voor duurzame gezonde keuzes. Want daar is die ook niet voor gemaakt.
Belemmert mensen eigenlijk om te veranderen, om minder vlees te gaan eten?
Ja, voor een groot gedeelte worden onze voedingsgewoonten bepaald in onze kindertijd. En dan hangt het af in welke cultuur word je geboren, in welke wijk groei je op enzovoort. Het zijn dus allemaal omstandigheden die maken dat je op een bepaald moment gewend bent aan een bepaald voedingspatroon. En om dat nog te gaan veranderen, omdat je voedselvoorkeur, je smaakvoorkeuren, de manier waarop je je tijd indeelt enzovoort, die worden allemaal al bepaald door al dat soort zaken. Hoe langer dat al voortduurt, zeg maar, in je leven, hoe moeilijker het is om dat nog te gaan veranderen. Dus als je nooit hebt geleerd om bijvoorbeeld groente en fruit lekker te vinden en om goed te kauwen op je voedsel, maar je altijd zeg maar gepureerd gemaksvoedsel hebt gegeten, ja, hoe groter de stap is om die later nog te gaan zetten. Veranderingen, ons gedrag is überhaupt, ingesleten gedrag is heel erg moeilijk te veranderen. Dat geldt voor heel veel dingen die we doen in ons leven. En dat geldt dus ook voor voedingsgedrag, omdat ze zo bepaald worden door onze fysieke, culturele, economische en omstandigheden. Om binnen zo'n context waar alles eigenlijk vastgelegd is en je patroon hebt en routines en al dat soort zaken, zijn veranderingen gewoon heel moeilijk. Daarnaast is het natuurlijk zo dat heel veel mensen vlees lekker vinden en ook hebben geleerd dat het heel belangrijk is om dat te eten en dat het acceptabel is om dat te doen en het hoort er gewoon bij. En net zoals alcohol op een receptie is, horen ook bitterballen bij een receptie. Ja. En horen ook blokjes kaas bij een receptie.
Ja, dan komen we eigenlijk bij die voedselomgeving, hè, waar jullie het ook over hebben.
Ja, ja. Het is niet alleen de voedselomgeving, want dat is echt dat is de omgeving, zeg maar, hoe wordt voedsel aangeboden, tegen welke prijzen en welke porties zijn we op welke plekken enzovoort. De culturele omgeving, hè, van groeien op in een gezin waar bepaalde patronen heel erg dominant zijn. We hebben vroeger heel veel gezinnen bezocht. Of vroeger, doen we nog steeds. Maar vroeger nam ik een fotograaf mee. En dan lieten we ook zo'n, mensen die gingen dan eten 's avonds en dan maakten wij een foto ervan. Dat is wel heel eenvoudig. Dat is wel even onderzoek van wat gebeurt er eigenlijk aan tafel. En ik weet nog dat er zo'n gezin was, een vader en een moeder en 3 kinderen. En die hadden een bord met een hele berg frikandellen in het midden. En daar prikten ze uit. En dat was hun eten.
Oh, echt?
Ja.
Wat zeg je op zo'n moment als je dat
zeg je
ziet?
Dan, en dan zei ze, ja, dat eten we altijd op dinsdag, weet je wel. Dus dat is... Dat doen we al jaren, al tientallen jaren.
Heb je
dus
toen nog geprobeerd om ze
Nee, dat heeft ook helemaal geen zin. Nee, waarom zou je dat doen? Maar zo zie je van, ja, bepaalde patronen... Ze dachten er helemaal niet over na. Is dat dan gek? En hoezo is dat een probleem? Dat kan je toch gewoon kopen in de supermarkt. Dus waarom zou het niet veilig zijn en gezond zijn? En het is ook nog bovendien lekker. En de kinderen vinden het fijn. En nou ja, weet je, allemaal van dat soort redenen. Ja. Het kost niet te veel tijd en het kost niet te veel geld. En het is. Allemaal van dat soort overwegingen spelen dan een rol. En om het even concreet te maken. Pieter Mensel heeft rond de hele wereld mensen gefotografeerd met een week eten. Dat is het boek is inmiddels 20 jaar oud, geloof ik. Maar behalve de haardracht, zou ik maar zeggen, zou je het vandaag weer opnieuw kunnen laten zien. En je ziet gewoon, ja, mensen kopen wat in hun omgeving en cultuur eigenlijk gewoon gebruikelijk is. En daar denken mensen eigenlijk niet over na. Mensen maken na berekening ongeveer tussen de 150 en 200 voedselbeslissingen op een dag. En ja, 90% daarvan zijn onbewust. Die gaan op de automatische piloot. Van, ja, het is er nou eenmaal en zo doen we dat nou eenmaal. En
Tussen de 150 en 200 voedselbeslissingen per dag.
Ja,
en dat zit hem dan in, doe ik suiker in de koffie? Of,
het zit in al die kleine dingen. Hè? Dus als ik kwam vanmorgen ook weer met via Utrecht Centraal en dan Amsterdam Zuid. En dan loop ik naar de VU enzovoort. En overal wordt voedsel aangeboden. Nou, neem je het wel of neem je het niet? Hoeveel dan wat? En wat dan? En neem je nog iets mee? En bij de lunch besluit je dit en dat wel en niet te eten? Ja, en zo gaat het de hele dag eigenlijk maar door. Hè? Er wordt getrakteerd op je werk, want er is iemand jarig. Neem je het wel of neem je het niet? En als je dat allemaal bij elkaar optelt, op elke moment dat je de kast opentrekt thuis, hè, of het nou de ijskast is of je voorraadkast of wat dan ook, dan besluit je iets van, ga ik nou iets nemen of niet?
Ja.
Omdat we voortdurend geconfronteerd worden de hele dag door met eten en voedselverleidingen, betekent dus, ook als je iets niet eet, is ook een beslissing. Dan kom je wel tot 150, 200 voedselbeslissingen op een dag.
Ja. Zou de overheid daar meer in moeten sturen?
Ja, de overheid is verantwoordelijk voor, volgens de grondwet ook, voor het leveren van een gezonde omgeving. Dat wil zeggen dat de lucht die we inademen moet veilig en gezond zijn. Het drinkwater wat we drinken moet gezond zijn. En eigenlijk ook het voedsel wat we eten zou ook eigenlijk standaard gezond moeten zijn. Dat is eigenlijk niet meer zo. Het overgrote aanbod van voedsel is ongezond. En we hebben zelf een inventarisatie gemaakt voor het ministerie van VWS en de horeca, de supermarkten, de cateraars, de foodservice sector enzovoort. En dan zie je dat 80-90% van al het voedsel is ongezond.
Werkelijk?
Je kunt op een bepaald moment wel zeggen, mensen moeten zelf hun keuzes maken en moeten zelf die kennis en vaardigheden hebben om dat te kunnen. Maar je zou ook kunnen zeggen, nee, ook de producenten die ons steeds maar verleiden tot die ongezonde keuze, die zou je moeten inperken. En omdat die voedselomgeving zo dominant ongezond is, en er vaak zelfs helemaal geen keuze is, hè, voor tieners in wijken waar veel problemen zijn, hebben wij laten zien dat eigenlijk de gezonde keuze er gewoon helemaal niet is. Die verantwoordelijkheid die de overheid heel vaak ligt bij de burger als het gaat om maken van keuzes en hun eigen gedrag en gezondheid, daarvan is nu eigenlijk wel bekend dat je die verantwoordelijkheid niet bij de burger kan leggen wanneer de omgeving ook niet gezondmakend is.
Ja, ja. En als we dat nou doortrekken naar vleesconsumptie, wat zou de overheid nou kunnen doen om die vleesconsumptie te verminderen?
Nou ja, kijk, ik zit in een aantal organisaties, onder andere de TAP-coalitie, de True Animal Protein Prize, waarin we het idee hebben gekregen van heel veel van de redenen waarom heel veel mensen voor onduurzaam geproduceerd, ongezond voedsel kiezen, is omdat het zo ongelooflijk goedkoop is. En het is overal beschikbaar en het zijn grote porties enzovoort, maar die prijs, dat is onwaarschijnlijk laag. Die prijs kan alleen maar zo laag zijn, doordat alle gevolgen daarvan op consumptie en op milieu en klimaat enzovoort, ja, die worden afgewenteld op anderen. Dat ten eerste. En ten tweede is doordat de omstandigheden waarin dat vlees geproduceerd wordt zodanig slecht zijn dat het ook heel goedkoop kan. He, dus dat gaat gepaard met heel veel meer dierenleed, met meer milieuschade en allerlei andere dingen. En dat is dus een hele rare situatie. Je hebt een gezondheidsraad of een ministerie van VWS die eigenlijk graag wil dat mensen, ja, een beetje een mediterraan voedingspatroon, he, dus veel noten, veel vis, maar niet te veel vis, maar in ieder geval veel groenten en veel verse groenten en fruit eten enzovoort, olijfolie erbij en dat soort zaken. En dan zie je eigenlijk dat wanneer je dat wil kopen in Nederland, op de markt of in de supermarkt, dan kun je heel veel gezinnen kunnen zich dat niet veroorloven. Ten eerste is het te duur, ten tweede te bewerkelijk, en het kost veel tijd, veel moeite, en vereist vaardigheden die mensen niet meer hebben. Maar met name die prijs is dus heel raar. Dat onze standaard gezond voedingspatroon, wat wij eigenlijk graag willen dat mensen eten, dat is een onbetaalbaar voedingspatroon geworden. En het onduurzaam geproduceerde, ongezonde voedsel, dat is super, super, super goedkoop. En hoe is het dan zo goedkoop? Door allerlei overheidsbemoeienis. Hè? Dus door allerlei regelingen aan de intensieve veehouderij en het begunstigen van dit en dat. Allerlei subsidies die gegeven worden aan veevoerfabrikanten of aan, enzovoort. En zo zit dat hele systeem dus in elkaar, dat eigenlijk de consument wordt gestuurd naar niet duurzaam, ongezond, vleesrijk voedingspatroon. En dat als je dat zou willen veranderen, dat je dan heel veel geld, tijd en moeite meer moet doen. En dat is de omgekeerde wereld. Hè. Je zou natuurlijk eigenlijk moeten vinden dat wanneer je wil sturen op een gezond en duurzaam voedingspatroon, dan moet je dat voedingspatroon het meest aantrekkelijke maken. En dat wil dus ook zeggen dat je als overheid moet gaan sturen op prijs, beschikbaarheid en enzovoort.
En nou weten we inmiddels ook dat vlees ook een beetje trekkertje naar de supermarkt is. Hè? Dat zijn vaak daar wordt mee gestunt waardoor iemand de supermarkt inkomt. Dus zullen supermarkten eigenlijk zeggen van ja, als ik dat niet doe, dan doet mijn concurrent het wel. Dus zou dat iets zijn waar de overheid bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, er mag niet meer gestunt worden met vlees, om maar iets te noemen? Of er mogen
precies. Kijk, de Engelse overheid heeft dat gedaan voor alcohol en voor allerlei ongezonde voedingsmiddelen. En gezegd, het is prima dat jullie het nog verkopen, maar stunten. En er is een minimum en een maximumprijs aan, maar ook een minimumprijs met name. En daaronder mag je gewoon niet gaan zitten. En in die minimumprijs zou je kunnen doorberekenen dat dit vlees niet alleen maar een prijs heeft die toevallig eruit komt wanneer er onderhandeld wordt tussen de vleesproducenten en de supermarkt, maar ook de gevolgen daarvan op het gebied van stikstof, op het gebied van milieu, klimaat, dierenwelzijn enzovoort, dat ook gereflecteerd wordt in die prijs. En dat je, ik geloof dat er Duitse supermarkten zijn die wel eens staan ook van de echte prijs voor dit voedingsmiddel is dat en dat zoveel euro. Ja. En dan zie je dat dat verschil gigantisch is. Hè? Dus dat een hamburger eigenlijk 20 euro zou moeten kosten in plaats van 2. En dan zie je als consument, word je dan van bewust van ja, ik zit veel te goedkoop nu dingen te kopen en uiteindelijk zou je dus dat niet alleen maar dat prijsverschil moeten laten zien, maar zou je het ook echt gelijk moeten trekken.
Ja. Nu je dat zo over alcohol zegt, triggert dat mij. Ik denk, daar is natuurlijk een soort verbod op reclame ook voor alcohol. Ja. Zou je daar ook voor pleiten voor vlees?
Ja, in ieder geval het Europees subsidiëren bijvoorbeeld van vleescampagnes. Dat is heel raar. Hè? Dus je de Nederlandse overheid eigenlijk wil, hè, want die eiwittransitie is niet iets wat alleen maar een elitaire groep van mensen zou willen. De Gezondheidsraad en allerlei andere adviesorganisaties, zowel in binnen- als buitenland, die vinden eigenlijk allemaal dat die eiwittransitie nodig is. En dan moet je niet als overheid gaan subsidiëren dat er allerlei campagnes zijn om alsnog weer veel vlees te gaan eten. Nee. Dat is natuurlijk heel raar. Dus de overheid moet consistent zijn in zijn beleid. Die moet dan eigenlijk ook gaan sturen op het aantrekkelijker maken van een meer plantaardig voedingspatroon. Ja, dus daar moet de overheid zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen. Maar ik zou met name ook denken aan, wij hebben eigenlijk ook wel eens in Amsterdam gekeken. Hè? De overheid gaat over heel veel voedselomgevingen. Namelijk in het openbaar vervoer en in de sportkantines, de schoolkantines, alle publieke ruimtes. Maar ook de overheidsgebouwen zelf, het gemeentehuis, ik noem maar wat. En daarvan zou je op een bepaald moment kunnen zeggen, daar wordt standaard gezond en duurzaam voedsel aangeboden.
Ja, en dan hadden we het al even over die prijs van vlees. Ja. En natuurlijk is er net weer een hele discussie geweest over de vleestax. Ja. En eigenlijk het woord dat dan al snel valt is het woord vrijheid. Ja. Onze vrijheid wordt ons ontnomen. We zijn toch vrij om te kiezen. Hoe vrij moeten we eigenlijk zijn om vlees te eten?
Nou ja, we zijn helemaal niet vrij in onze voedselkeuzes. Hè? Dus die voedselkeuzes worden met name bepaald door prijs, gemak, promoties, de marketing eromheen. En we worden enorm beïnvloed door allerlei commerciële factoren die ons aan bepaalde voedings willen hebben. En daar worden we voornamelijk door gestuurd. De overheid op een bepaald moment daar ook enige bescherming tegen biedt en zegt van dat zou je niet zomaar die exploitatie van onze zwakheden om voor commercieel gewin, dat zou je ook wel eens aan banden kunnen leggen. Je zou dat gebeurt dus heel weinig. Maar die kaart van betutteling en van inperking van de vrijheid van keuze, ja, die wordt heel snel getrokken door met name ook de industrie zelf en de producenten zelf en dan de politieke lobby die daarbij hoort. En in feite is het eigenlijk veel meer zo dat je moet prijs. Ik heb net al even beschreven dat de prijsontwikkeling van voedsel met name bepaald wordt door overheidsingrijpen, door subsidies, door allerlei regelingen die er in de hele keten worden gehouden, waardoor het mogelijk is om vlees heel goedkoop op de markt te brengen. En we willen eigenlijk dat mensen niet zoveel vlees eten. Dan zou je als overheid kunnen zeggen, je moet wat corrigerend optreden. En we zijn ook hebben een gezondheidsbeschermende taak. En we moeten zorgen dat we de gezonde, duurzame keuze stimuleren. En dat is geen inmenging in vrijheid van keuze. Dat is het gewoon het beschermen tegen al die commerciële invloeden die maken dat wij ongezonde keuzes maken.
Ja. Ja, en wat ik. Ik haal hem er even bij een quote uit jullie boek van Woody Allen. Die zei: You can live to be 100 if you give up all the things that make you want to be 100. En dus de vraag is: wat nou als mensen kort maar gelukkig willen leven? Met alle behoeften en geneugten die daarbij horen.
Ja, ik denk dat een. Dat is typisch Woody Allen, dat zal ik maar zeggen. Een misvatting is. Hè? Het idee dat je alleen maar gelukkig kunt zijn wanneer je veel drinkt, veel rookt en heel veel ongezond eet en dat soort zaken. Maar we weten dat al tieners, al die dat doen, dat die eigenlijk al een veel slechtere mentale en fysieke gezondheid hebben. En dat ze daardoor een verminderde kwaliteit van leven hebben. Zowel fysiek, mentaal, sociaal enzovoort en emotioneel. Dus het is helemaal niet zo dat de ongezonde levende mensen heel veel betere levenskwaliteit hebben dan de gezond levende. Het is eigenlijk andersom. Dus dit komt echt uit de tijd dat mensen dachten, roken dat doe je echt alleen maar voor je plezier enzovoort. Terwijl we eigenlijk weten dat het, met name fysiek, maar ook mentaal, de gezondheid van mensen enorm ondermijnt. Dus ik denk dat de grote misvatting in onze samenleving is dat ongezond eten, dat is plezierig en dat maakt dat je lol hebt in je leven. En zodra je naar gezond leven gaat, dat het dan eentonig en vervelend wordt. Dat is een omkering van de werkelijkheid in feite, want het is eigenlijk precies andersom.
Wat ik door je boeken lees en wat nu ook naar voren komt, je bent dus eigenlijk een voorstander van een sterkere regie door de overheid. Ja. Als ik me niet vergis, is in al de tijd dat jij ervoor pleit, de regie van de overheid eigenlijk alleen maar minder geworden. Zijn we eigenlijk alleen maar liberaler geworden?
Hoe frustrerend
is dat?
Het is niet zo frustrerend. Het is nou eenmaal zo. Wij hebben een overheid die gekozen wordt door de burgers. En als burgers willen dat een overheid zich niet bemoeit met de toekomst van de planeet en onze gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen, omdat wij dat allemaal heel goed zelf kunnen, dan krijgen we een overheid die dat dus vindt. We krijgen de overheid die we zelf verdienen, denk ik altijd maar. Maar ik vind het heel erg jammer dat mensen niet inzien dat die gezondheid van onze planeet, dierenwelzijn, biodiversiteit en die van onze kinderen en kleinkinderen, dat die wel echt heel belangrijk zijn en dat je daar zelf wat aan kan doen en dat de overheid daarbij moet trekken en dat je een overheid moet kiezen die ons helpt om die problemen op te lossen. En als we zelf steeds maar kiezen voor ons korte termijn belangen, net zoals de overheid en het bedrijfsleven dat doen, ja, dan raken we eigenlijk alleen maar van de regen in de drup. Dus de bewustwording dat de problemen die we met elkaar hebben, niet alleen op het gebied van macrocosmos, hè, dus de planeet en de populaties en de wereldbevolking enzovoort, maar ook onze eigen gezondheid, hè, wat er in ons lichaam gebeurt, in onze darmen en onze lever en onze nieren enzovoort, dat het iets wat echt aandacht behoeft en wat ook onze zorgen moet hebben. En dat je dat heel goed zelf ook kunt beïnvloeden. Ja, dat dat geen prioriteit heeft, dat is denk ik een van de grote problemen die we hebben. Ik weet dat wanneer je kinderen laat opgroeien, nou ja, alleen maar voedseleducatie geeft, dus in de moestuin laten moestuinieren, en dan gaan ze met elkaar een jaar lang elke week naar een moestuin, en daar leren ze het belang van water, van klimaat, van insecten, van water geven, maar ook het bemesten en het oogsten en het weet je, en die samenhang tussen bodem en planten en mensen en de sociale omgeving, dat je dat samen doet, dat je buiten doet en zo, die maken dat onze relatie, in ieder geval die van die kinderen, tot hun voedsel zo anders worden door gewoon de beleving. En omdat wij die beleving hebben weggehaald, we maken zoiets alleen maar voedselkeuzes in de supermarkt of op het treinstation, maakt dat die afstand is zo groot dat we emotioneel niet meer betrokken zijn daarbij. En dus ook niet politici kunnen kiezen die dat wel zien. He, dus ik maak een beetje een paar grote stappen misschien. Maar verbinding tussen ons en het voedsel en het vandaan komt, als we dat niet herstellen, dan wordt het heel erg lastig om op basis van allerlei getallen en projecties en modellen enzovoort mensen andere keuzes te laten maken. Ze moeten het gewoon ervaren en zien en dan ook snappen.
Ja,
dus en dat is helemaal niet zo moeilijk, want dan je brengt ze gewoon naar waar komt mijn voedsel vandaan.
Ja. Ja, dus het begint eigenlijk niet bij de politie, maar nog een stap daarvoor. We moeten kijken naar wie wij kiezen.
En stemmen met je vork, hè. Zo noemen ze dat dan. Dus dat wil zeggen, als jij wil dat er iets anders op je bord ligt voor jou en je kinderen en je kleinkinderen, en voldoende is en voor iedereen, en dat er niet te grote verschillen zijn en niet te veel verschillen tussen arm en rijk en honger en overvloed en dat soort zaken, en we zijn het daarover eens, dan moet je daar dus de politiek bij kiezen die ons gaat helpen om dat te gaan doen. Als het alleen maar gaat over, is ons pensioen nog wel gegarandeerd? En hoe zit het met de wachtlijst in de zorg? En kunnen we straks nog wel benzine betalen? Dat zijn allemaal die hele korte termijn doelen die uiteindelijk allemaal afleiden. En omdat zowel mensen geneigd zijn om korte termijn doelstellingen te hebben als de politiek volgt ze daarin, verandert het dus niks.
Ja. En met stemmen met je vork bedoel je ook daadwerkelijk met de keuze die je maakt in wat je eet?
Ja.
Dat is eigenlijk ook een politieke keuze.
Ja, dat is ook een politieke keuze. Zeker, ja.
Ja.
Maar dan moet je het mensen wel mogelijk maken om die keuze te maken.
Ja.
En dat heb je de overheid weer voor nodig.
Ja. Mag ik je tot slot nog vragen? Ik zou het ook nog graag meer evolutionair willen bekijken. Ja. Wij zijn als mens niet meer in de positie dat we moeten pakken wat we pakken kunnen, dat we moeten overleven en zoveel mogelijk moeten eten om te kunnen overleven. We zitten eigenlijk in een periode van overvloed, waarin we ons meer voedsel kunnen veroorloven dan we op kunnen. Waarom is het dan toch zo dat we in zo'n situatie van overvloed te veel vlees gaan eten?
Ja, dat heeft eigenlijk mee te maken dat onze biologie, namelijk ons brein en ons lichaam, zijn niet nu ontstaan in deze periode van overvloed. Die zijn ontstaan in 400.000 jaar daarvoor, waarin er geen voedsel in overvloed was. En er elke keer meer gekeken moet worden van waar halen we morgen weer ons voedsel vandaan? Is de jacht wel of niet succesvol? Kunnen we weer fruit plukken of niet? Is er droogte of niet? Omdat in de natuur vlees heel erg schaars is, en dat geldt ook voor zout en voor zoet en al dat soort dingen, hebben wij in ons brein een soort aangeboren voorkeur voor dat soort voedingsrijke voedingsmiddelen ontwikkeld. En die is niet uitgeschakeld doordat je plotseling in overvloed bent.
Dat duurt eigenlijk nog heel lang.
Dat duurt 10.000 jaar of nog niet langer. Ik geloof dat ons erfelijke materiaal dat verandert 0,01% per duizend jaar of zoiets dergelijks. Dus dat gaat heel geleidelijk. Hè. We zijn ook heel geleidelijk overgestapt van een jagers-verzamelaarsvoeding naar meer landbouwersachtige voeding. Maar die evolutie van dat overvloed met ultra bewerkt voedsel, met te veel suiker en te veel zout enzovoort. Ja, dat is van de afgelopen 50 jaar of zo. Dat is niet heel veel ouder. He, voor mensen die nog de Tweede Wereldoorlog en daarvoor hadden meegemaakt, die kennen dit helemaal niet, dit verschijnsel. Dus dat is echt iets van de afgelopen tientallen jaren. En daar past ons lichaam zich niet zomaar op aan. He, dus dat is iets, we hebben nog steeds gewoon ons lichaam en ons brein van onze voorouders, die maken dat wanneer je toegang hebt tot voedingsstofrijke en lekkere voedingsmiddelen, dan moet je die eten, want je weet maar nooit of het er de dag erna weer is.
Ja, en begrijp ik dus dat het moment dat we misschien geherprogrammeerd zijn, in dat we eigenlijk kiezen wat nu gezond voor ons is, dat misschien nog wel 10.000 jaar duurt?
Ja, dus dat gaat niet vanzelf. Dus je moet het rationele keuzes gaan maken. En dat is het moeilijkste wat mensen doen. Want mensen, maar dat kan natuurlijk. Hè? Dus mensen die nu kiezen voor veganisme of vegetarisch, die maken een bewuste keuze. Die doen dat niet op basis van hun onderbuik of van hun impulsen of hun dit of dat. Die doen dat omdat ze daarover nadenken, zich bewust zijn van de impact van hun keuzes voor hunzelf, maar ook voor anderen en voor de planeet en voor dieren. En dat bewustzijn, dat is dus belangrijk, omdat wij ten opzichte van heel veel andere biologische systemen die grote, ingewikkelde neocortex hebben, waar we allemaal verstandelijke beslissingen ook op lange termijn kunnen nemen. Als we dat nou meer gebruiken en ook ons veel meer bewust zijn daarvan, en dan vervolgens ook die keuze makkelijk maken, ja, dan kan er heel veel gebeuren. Dan kan het ook vrij snel.
Oké, we kunnen misschien die 10.000 jaar inkorten als we
dat kan ook in 20 jaar. Ja, ja.
Oh,
nee, maar als je wacht, dat gaat vanzelf al gebeuren. We hoeven niks te doen, de overheid hoeft niks te doen. Onze voorkeuren gaan ons vanzelf wel leren dat we meer plantaardig en minder zout en zoet moeten eten. Nee, dat gaat niet gebeuren. Daar moet je niet op wachten. Dus we hebben daarom juist ook een urgente overheid nodig. En we moeten niet vertrouwen op ons biologisch systeem.
Oké. Nou, de urgentie lijkt me helder en wat er moet gebeuren ook.
Ja.
Heel hartelijk dank, professor Jaap Seidel, voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Voxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars. Dank je en tot de volgende keer.